Welkom allemaal met een niet zo groot aantal dan anders, maar degenen die er zijn, die zijn ongetwijfeld zeer geïnteresseerd en gemotiveerd. Fijn dat jullie er zijn. We hebben dus nu ook geen luisterlied, want Marco die heeft zo'n mooie geval, ik weet niet eens hoe het heet, maar in ieder geval waardoor hij op internet een of ander lied kan laten horen. Ik lees het prachtige, de tekst even op, die eigenlijk ook als een liedtekst is gemaakt, want een kind is ons geboren. Het is tenslotte vierde adventszondag. Een zoon is ons gegeven. Het is niet voor niks dat het in deze volgorde staat, hè? Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, want die zoon die hoefde niet geboren meer te worden, die was al geboren. Maar dat kind is ons geboren en die zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En met die shalom, met die vrede in ons hart hopen we ook vanmiddag te luisteren en te spreken. Ik wil graag bidden voor Dato en voor ons allemaal. Trouwe hemelse Vader, wat is het heerlijk dat we alles aan u mogen toevertrouwen. Dat we weten dat u ook in de ziekenhuizen bent, ook waar nu zoveel patiënten liggen op de intensive care, maar waar ook Anne, de kleindochter van Jan en Dirkje, wordt geopereerd op dit moment. Heer, we bidden uw genezende kracht, wilt u toe, wilt u de handen van de chirurg besturen, wilt u wonderlijk uw almacht tonen. Heer, we bidden of Anne we helemaal mag genezen. Wilt u geven dat er grote vreugde mag zijn. En dat we u die vreugde zullen geven. Dat we die lof die u toekomt ook dan aan u mogen toebrengen. Ik wil u ook bidden voor broeder Dato. Wilt u hem een kanaal laten zijn van uw geest. Alles wat thuis is bestudeerd, dat hier duidelijk gebracht mag worden, Heer. Laat de wind van uw geest laat die waaien en het vuur van uw geest laat dat laaien. Zodat we allemaal daarmee vervuld mogen worden, zowel in spreken als in luisteren. Zo bidden we u, drie-enig God, u zij alle eer. Amen. Goede. Daniel 4 is aan de beurt, maar dat horen we zometeen. Veel succes.
We gaan inderdaad nadenken over Daniel 4, dat is aan de beurt. We zijn bezig met dat hele bijzondere Bijbelboek. Ik ga daar een stuk uit voorlezen, niet alles. Dat zou u thuis ook kunnen doen, maar een paar dingen wil ik toch wel graag eerst voorgelezen hebben. Daniel hoofdstuk 4. Koning Nebukadnezar, die schrijft een brief. En die brief is gericht aan alle volken, naties en talen die op de hele aarde wonen. Mogen uw vrede toenemen. En het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, dat is dus de schrijver van deze brief, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter in een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat ze mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Nou, die kwamen. En dat de inhoud van die droom, zegt vers 10. De visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik keek toe en zie een boom midden op de aarde. Groot was zijn hoogte en de boom was groot, werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen, onder hen vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. En in die visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om, kap zijn takken. Dat wordt helemaal uitgewerkt. Dan vers 17. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belsasar, dat is een ander woord, een Babels woord voor Daniel, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Vers 27, Daniel heeft dus een uitleg gegeven. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden... was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis in Babel. De koning nam het woord en zei: is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterkte, macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. En op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. 34. Na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, en want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Ik ga het nu niet verder lezen. Op 36. Op dat tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. En ik werd in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem, verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Dat is Daniël 4. Ik denk dat we het allemaal wel eens gehoord hebben. Misschien zonder school, misschien op de lagere school, misschien op een andere manier, catechisatie. Hoe ook een heel bijzonder hoofdstuk in dit bijzondere Bijbelboek. Het boek Daniël vertelt ons echt heel veel over toekomstige dingen. Het is echt een profetisch vergezicht. Dat betekent dat je dingen ziet, dingen leest die te maken hebben met een verre toekomst, die zelfs nu nog niet allemaal ingevuld zijn. En de Heer Jezus noemt, dat heb ik vaker geroepen, Daniël de profeet. Dat betekent dat als hij hem profeet noemt, wij wel eens op het puntje van onze stoel mogen gaan zitten om te luisteren. Bovendien is een profeet iemand die het heeft over de glorie en de glans en de prachtigheid van de Heer Jezus zelf. De schriften zijn het sowieso die van hem getuigen, maar de openbaring van onze Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Dat betekent dus vanaf het moment dat je beseft dat dit profetie is, je eigenlijk moet zeggen, nou, daar is iets over de Heer Jezus en er is iets van hem te zien in dit bijzondere Bijbelboek. En dat is ook zo. Dat zullen we ook ontdekken. En nu krijg je eigenlijk een soort tussenstuk, een soort tussenzin uit het leven van koning Nebukadnezar, toen wereldheerser nummer 1. En dat is het rijk van Irak, het rijk waarvan Babel toen hoofdstad was. Vandaag heet dat Irak, nu een beetje, nou, laat maar zeggen, in de verwoesting, in de verwarring ook. Maar toch een hele bijzondere situatie. Na dat Babelse rijk kwam het Iranrijk van de Meden en van de Perzen. Daarna kwam dat rijk van de Grieken en van de Macedoniërs, Alexander de Grote. En daarna kwamen de Romeinen en die hebben die wereldmacht overgenomen. En die Romeinen waren er nog toen de Heer Jezus geboren werd. Die konden die volkstelling uitschrijven en dat is allemaal toen zo gelopen. En zelfs de Heer Jezus werd uiteindelijk veroordeeld door een Romeinse gouverneur, Pilatus, die toen de baas was in dat gebied. Die wereldrijken die hadden we al in hoofdstuk 2 en die komen we straks in hoofdstuk 7 weer tegen. En u zult er nog meer van horen als dit nog kan, tenminste. Dat hoop ik, maar misschien zijn we eerder weg. Dat zou ook nog kunnen. We zijn misschien wel eerder bij de Heer Jezus zelf. Je weet er nooit hoe lang we hier nog op aarde blijven. Dat klinkt niet dramatisch in de zin van wat een toestand en wat een ellende en wat een sterfgevallen. Maar dat is voor gelovigen een bijzondere ontwikkeling. Dat we de Heer Jezus zullen zien zoals die is. Maar goed, nu nog het eerste stuk van al die rijken. Het Babelse Rijk, het Rijk van Iran daarna, het Rijk van de Meden en de Perzen, het Rijk van de Romeinen. En dat heeft ook nog weer een vervolg. Nu is het koning Nebukadnezar, dus die machtigste heerser van dat Babelse Rijk. Hij heeft enorme, enorme overwinningen geboekt. Ook Jeruzalem ligt plat, verwoest, tempel kapot, mensen meegenomen. Maar niet alleen dat land van de Joden, maar ook vele andere landen zijn onder zijn beheer gekomen. En hij voelde zich zo geweldig groot. En het is heel merkwaardig dat een misschien belangrijke heerser, misschien wel een van de grootste koningen ooit op aarde geleefd, dat zo'n groot koning een brief schrijft. En die brief schrijft aan allerlei volken, dus dat zijn die volken waarover hij regeerde, zijn onderdanen, getuigd van ootmoed, getuigd van vernedering, want die koning Nebukadnezar was behoorlijk eigenwijs geworden. Ze lieten zich ook, die koningen dus, ze lieten zich ook als God eren. Ze waren ook zelf een beetje God. En ze wilden ook absolute onderwerping. Dat zat allemaal ingebakken in hun positie en in hun macht. En toen had deze koning een droom gekregen. Nou, waar die droom vandaan komt, laat ik nu los. Ik denk dat dit een droom van de Heere zelf is geweest, een waarschuwing is geweest. Van je kunt je nu wel wat verbeelden, Nebukadnezar. Je bent wel de machtigste en je bent wel die heerser over dat Babelse Rijk, dat Irak-rijk van toen. Het lijkt van de Babyloniërs. Maar ondertussen ben je toch ook maar een hele kleine jongen. Nou, dat moet je niet tegen zo'n man zeggen en dan gelijk je vinger in zijn mond steken. Dat gaat niet goed aflopen. Dat werd niet gepruimd, dat werd niet gepikt. En nu krijg je deze geschiedenis die zo radicaal een eind maakt aan die hoogmoedige houding van zo'n koning. En waarom moeten we dat nu weten? Nu, we moeten dat weten omdat dat in de eindtijd, het hele boek heeft te maken met de eindtijd. Omdat in de eindtijd de mens zo arrogant wordt, zo hoog van zichzelf denkt, zo machtig is in eigen oog en niet wil rekenen met iemand die daarboven staat, dat God in dit boek voor jou en voor mij deze geschiedenis laat neerpennen, neerschrijven, om te weten dat hij, die, ginds, daar niet de belangrijkste zijn, maar dat de allerhoogste macht heeft om dat koningschap te geven aan wie hij wil. We zitten daar middenin. Het druipt eraf soms. En dan denkt u misschien aan die ene meneer in Amerika die nu even een vakantieperiode van een jaar of vier heeft om uit te rusten. Sorry hoor, u begrijpt precies wie ik bedoel en over wie het gaat. Dat kan zijn. Dat droop er inderdaad af. Maar het is veel dichterbij precies hetzelfde. Al die mensen die vandaag proberen zonder te beseffen wie God is en wie de machthebber is, wie ten diepste aanstelt en wegstuurt, dat al die mensen misschien wel deze brief zouden moeten lezen. Dat hebben ze misschien gedaan ooit, op de zondagsschool, wie zal het zeggen. Of hebben het aangereikt gekregen. Maar ik weet niet of ze zich daar iets van aantrekken. Het is voor jezelf. Misschien heb jij niet zo'n rijk als Nebukadnezar. Misschien heb je maar misschien 600 vierkante meter grond. Ik noem maar een dwarsstraat. Misschien nog minder. En daar ben je dan toch wel de baas over. En wie doet je wat? En laat niemand je naar de kroon willen steken. Laat niemand je iets zeggen van dit niet of dat niet. We hebben allemaal het gedrag soms van zo'n heerser. En we laten ons niet zomaar van onze stoel praten. We krijgen door onze hulpverleners aangereikt. Je moet voor jezelf opkomen en je moet voor jezelf praten en je moet je niet zomaar van een plaats laten verwijderen. Nog een keer, we zitten daar middenin. Ik geloof namelijk dat dit niet een kwestie is van, dat speelt zich af in kringen van koningen en keizers en heersers. Dit speelt zich ook af bij gewone mensen, in gewone besturen. Een gezagscrisis heeft alles te maken met dit probleem. En als u zegt dat er geen gezagscrisis is, dan moet u maar eens in de kerken gaan kijken waar de scheuringen bijna niet meer te tellen zijn. En als u ten diepste doordenkt en doorpraat, komt u bij een gezagscrisis uit. Want dat is het probleem. En dat is hetzelfde probleem als hier door Nebukadnezar is beleefd. Hij heeft een droom gehad. Hij was een boom, een machtige boom, heel groot, bijzonder mooie boom, schitterend. Waarom zo'n boom? Nou, ik denk omdat de Heere iets duidelijk wil maken. De Heere ziet namelijk Psalm 1 continu voor zich. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet zit in de kring van sporters, maar die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Wat staat er dan? En hij zal zijn als een boom geplant aan waterstroom, welks loof, vruchten, schaduw, zegen. En dat beeld van Psalm 1 vindt u aan het eind van uw Bijbel terug. Er zal een tijd komen dat de boom des levens daar staat in al zijn volheid en al zijn glorie, met alle vruchten en alle zegen daaraan gekoppeld, en dat de volkeren van die bladeren zullen eten tot genezing, en dat de vruchten er elke maand zullen zijn. Dat beeld van onze Heer Jezus wordt in Psalm 1 en in Openbaring 22 absoluut onderstreept, voor 100%. Want wie is die man die niet zit in de kring van spotters? Nou, zou die in Barneveld wonen of in Kodekkebroek? U denkt natuurlijk, nou, misschien is er wel een vrome broeder of een vrome zuster die daar een beetje aan voldoet. Vergeet het, er is er niet één. Paulus zegt, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Allemaal zijn ze afgeweken. Er is maar één die daaraan wel voldoet. En dat is de Heer Jezus. Dat is de bijzonderheid van de geboorte van onze Heer Jezus. Dat is het bijzondere dat het woord vlees werd. Vlees en bloed aannam. En bij de mensen kwam. Onder ons woonde. Dat is het unieke van de Heer Jezus. En dus betekent het dat een aardse heerser weliswaar dit model mag zien. Zo van, dit bedoelt de Heere. Zo bedoelt het. Als je leiding mag geven aan, en of dat nu een klein firmaatje is, of een klein bedoeningje is, of een enorm rijk is, het principe blijft hetzelfde. Waarvoor beheers jij, beheren jij, dus niet beheers, maar beheer jij deze taak? De Heer Jezus zelf. En dat is nu precies de sleutel voor Nebukadnezar. Nebukadnezar die wist zich geen raad met die droom, heeft natuurlijk zijn adviseurs gevraagd, RIVM en een Outbreak Management Team, nou ik noem maar een paar kreten van de televisie van vandaag, maar hij heeft ze allemaal bij elkaar getrommeld en advies gevraagd, en dan komt er een persconferentie, nou, die persconferentie die heb je net gelezen, zo en zo is het mee gegaan. Niets menselijks is ons vreemd. Maar die adviseurs hebben geen grip gehad. De tweede keer in elk geval in het leven van Nebukadnezar dat zijn dromen niet konden worden uitgelegd. In Daniel 2 hadden we dat al. Dat lukte ook niet. En nu in Daniel 4 lukte het weer niet. De aardse adviseurs stellen teleur. Echt waar. En dat moet je ook een keer durven zeggen. Het is dus al bewezen dat dat niet automatisch een adviseur ergens in Nederland of ergens in Europa zou kunnen zijn. Dat kan helemaal niet misschien. En dan komt Daniel weer en mag vertellen wat hij moet doen. Geeft een goed advies. Koning Nebukadnezar, je moet van je hoge troon af. Je moet ophouden met het heersen en je moet goed doen. Je moet Gods wil gaan doen. Dat doet hij ook. Dat heeft hij dus een jaar lang volgehouden. Dus een advies van Daniel heeft een jaar lang gewerkt. En na een jaar, hier staat in onze vertaling na 12 maanden ongeveer, loopt hij daar weer over die muur of loopt in zijn tuin of weet ik niet precies waar hij liep. En hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, dat ik gecreëerd heb, dat is voor mij en voor mijn glorie en voor mijn heerlijkheid. Nou, het druipt eraf in één keer. Het houdt niet op. En dan ineens is daar die stem, u wordt aangezegd, o koning. Die droom had hij gehad, Er zou iemand komen, een heilige, een wachter. En die zou. En hij komt ook, die wachter. En hij wordt krankzinnig. Nu hadden ze in die tijd geen psychiatrische ziekenhuizen zoals vandaag. Ze hadden één goede methode misschien. Leggen hem maar bij de koeien in het veld en dan kijken we wel wat ervan komt. Maar zoiets. De kapper kwam daar niet meer, zegt de Bijbel heel precies. Ik vind het altijd wel een beetje leuk om die details te lezen. En zijn nagels, nou, die werden ook lang. Dus de pedicure, ik kwam ook niet daar. Dus al die dingen die waren dus niet meer aanwezig. En op hetzelfde moment is hij daar als een krankzinnige 7 tijden, 7 jaren. En totdat hij erkende dat God de allerhoogste macht heeft. Die 7 jaren duiden aan dat er een volledige tijd van afwezigheid is. En dat in feite het gedrag van aardse heersers tot krankzinnigheid leidt. Dat het onzin is, dat het niet helpt, dat het niet werkt, dat er geen zegen is. En Nebukadnezar mag na 7 jaar tot erkenning komen dat God boven alle dingen staat. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft dat je dat zelf zei. Wie is God dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Leest u ergens. Misschien heb je dat zelf geroepen. Als iemand tegen jou zei, je moet door God gestuurd worden. Nou, ik? Nee, ik ben toch vrij? We wonen toch in een vrij land? We hebben ons toch democratie aangeschaft? En we hebben ons toch de mening van het volk laten opdringen? En als de meerderheid A zegt, dan zegt iedereen A. Wie onderwerpt zich? Eigenlijk is dat het grote probleem. De duivel is begonnen met een opstandige zet. Hij wilde niet onderworpen zijn aan de schepper van hemel en aarde. Hij wilde dat zelf zijn. Hij wilde die grootste zijn. Hij wilde die boom zijn waar iedereen onder schouwde. Een hele merkwaardige gelijkenis vindt u in het boek Richteren, als u dat ooit wilt lezen. Dat gaat iets na de tijd van Gideon, gaat een zoon van Gideon een verhaal vertellen van de bomen, die wilden eigenlijk wel eens een koning over zich. Nou, die gaan dan dat zoeken en die zeggen tegen de olijfboom, je moet koning worden, of tegen de vijgenboom, je moet koning worden, of tegen de wijnstok, je moet koning worden. Maar die zeggen allemaal, laat ons nog gewoon staan. Maar ze wilden iemand hebben die erboven vloog. Nou, toen kwamen ze uiteindelijk bij de doornenstruik terecht. En die doornenstruik die denkt, nou, leuk hoor. En die zegt tegen die mensen, wat leuk dat jullie in mijn schaduw komen uitrusten. Nou, heb je ooit in een schaduw van een doornenstruik gelegen? Nou, je krijgt allemaal krassen. Echt, de een nog dieper dan de ander. Daar kom je uit. Bij doornen en distelen. Dat is een gelijkenis in het Richterenboek. Maar dat is steeds doorgegaan. Dat is nu nog zo. Waarom zoeken die mensen overal heil? Die kant en die kant. En waarom niet richting Yahweh, richting de Heere, richting de schepper van hemel en aarde? En dan moet je niet zeggen, ja, maar ze weten helemaal niet wie die schepper is. Nou, ze hebben allemaal de schepping om zich heen. En de Bijbel noemt dat in het laatste Bijbelboek het eeuwige evangelie. Dat is niet te ontkennen. Elke bloem laat zien dat er een maker is. Dus is een stempel van God staat erop. Made by God. Zegt een liedje ooit. Ik vond het een prachtig liedje. Maar de mensen willen dat niet. Het probleem is gezag erkennen. Iets wat boven je staat erkennen als gezaghebbend voor jou, dat is niet meer acceptabel. En dus ga je het verwerpen. Dat is het probleem. Dat ligt eronder. Nu probeer ik het. Misschien wil je even naar het Nieuwe Testament gaan. De brief aan de Filippenzen. Filippenzen, hoofdstuk 2. kan makkelijk roepen welke bladzijde dat is in mijn Bijbel, maar dat zegt niks voor jouw Bijbel. Maar het is in het Nieuwe Testament. Na Efeze kom je bij Filippenzen. Hoofdstuk 2, vers 5. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dat is het Griekse woord morphe, ik wil geen les gaan geven, maar ons woord metamorfose, morfose, komt hier vandaan. Metamorfose. En dat betekent, als hij staat in de gestalte van God, dat hij niet een beetje leek op God, maar dat hij God zelf was. Dat betekent dus veel meer dan hij leek erop. Maar die in, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte, weer hetzelfde woord, morphe. Hij leek niet op een slaaf, maar hij was het ook echt. De gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Nou, 25 december, kerstdagen, en in gedaante als een mens bevonden. Nou, daar zag je het. Je ziet het gebeuren, hier. Heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Daar vind je, nu zeg ik het heel kort door de bocht, de koning der koningen. Zo wordt onze Heer Jezus genoemd. De grote machthebber, de schepper zelf, die aanstelt, Psalm 2, die koningen afzet en aanstelt. Maar dat zegt ook Daniël 4, dat zegt ook ons hoofdstuk. Die zie je hier. En is dat nou degene die zegt, en die komt hier in Bethlehem en die roept dan gelijk, luid en duidelijk, lui van Bethlehem, ik zal jullie eens even laten weten wie ik ben, dit heb ik allemaal gemaakt. Is het zo gegaan? Nou, je weet allemaal dat het niet zo is gegaan. Het omgekeerde gebeurde. Er lag een kleine kwetsbare baby. Kleiner kan het niet. Meer kwetsbaar kan ook niet. En dat kleine babytje is daar in een wiegje te vinden, in een kribbe te vinden. En er staat geen woord van hem vooralsnog getekend, niks. Daar ligt de Allerhoogste Heer, die alle engelen kan aansturen, die macht heeft over demonen, die alle demonen ook weg kan sturen in varkens of in andere oorden, die alle macht heeft voor wie dan ook en voor wat dan ook. En die wordt zo klein, zo breekbaar, zo broos, dat we het kunnen snappen. En dat broze, dat kleine, ja, dat is wel heel concreet terug te vinden in een baby, in een kribbe. Kleiner kan niet. Breekbaarder kan ook niet. Dat is de Heer Jezus, die zichzelf vernedert. Die dat God gelijk zijn, niet als roofgoed achter. Dat hoeft ook niet, want dat had hij. Dat was van hem. Daar hoorde hij bij. Dat was zijn bezit. Dus hij hoefde dat niet te willen grijpen. Daar hoefde hij geen roof voor te doen om dat te krijgen. Dat had hij. En juist hij die dat had, die alle macht had in hemel en op aarde en die alle bezit had. Van hem is het goud, van hem is het zilver, van hem is het vee op 1000 bergen. Ik noem maar een paar teksten uit het Oude Testament. Dat hij die zo groot, zo verheven was, zich zo heeft vernederd, zich zo klein heeft gemaakt. Door zo in een wiegje te liggen. Je kunt je dat niet voorstellen. Misschien hebben u het kerstlied weer een keer gehoord de afgelopen dagen. Ik hoorde het gisteravond nog in een programma van Family 7. Mary, did you know that your baby boy... En dan komt er een hele opsomming over Zou je ooit beseft hebben dat hij zou wandelen op het water? Dat hij een dode zou opwekken? Dat hij wonderen zou verrichten? Dat hij zomaar 5000 mensen zou kunnen spijzigen? Enzovoort. Het gaat maar door. Maar juist hij, de Heer Jezus, heeft zich vernederd. Waarom? Nou, hij wilde jullie in Kootwijkerbroek opzoeken. Hij wilde voor jullie een redding zijn. En heil brengen. En zegen brengen. Dat wilde hij. Daarom is hij gekomen. Daarom is hij naar deze aarde gegaan. Om jou uit de put te halen. Om jou voor eens en voor altijd te redden. Of je nu jong bent of wat ouder bent. Om eens en voor altijd die redding tot stand te brengen. Dat is de Heer Jezus. En hij is die boom des levens. En onder zijn vleugels, zeg ik, onder zijn takken, onder zijn bladeren, onder zijn vruchten, daar is het goed toeven. Je moet bij hem zijn. Daarom wordt hij vergeleken in Psalm 1, een boom geplant aan waterstromen. Daarom wordt hij in het Nieuwe Testament in Openbaring 22 de boom des levens genoemd, die 12 keer vrucht geeft en welks takken en bladeren genezing voor de volkeren zijn. Dat is de Heer Jezus. Begrijpt u het? Elke koning zou eigenlijk een uitstraling van de Heer Jezus moeten zijn. Jij ook, op de plek waar jij verantwoordelijkheid hebt. Waar jij misschien stuur mag geven aan je eigen kinderen, je eigen kleinkinderen. Ik ga niet de grootvader uithangen die het allemaal zo goed doet. Dat is niet zo. Nou, ik probeer het wel. Het gaat godzijdank ook nog redelijk. En we zijn er best blij mee. Maar ik wil zo graag zeggen, het is geen kaartje van zie je wel. Dan ben ik net als Nebukadnezar. Zie je wel, dit heb ik gedaan of zo. Nee, in de kracht en in de genade en onder de bijzondere bescherming van de Heere zelf mag je iets doen. Maar dit is het motief. Jezelf wegcijferen. Jezelf opgeven. Aan alle kanten durven zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet. Alleen hij kan het in mij, door mij. Dat is het. En als dat gebeurt, dan is er zegen. En we moeten een keer de brief van Nebukadnezar lezen als een soort belijdenis, als een soort getuigenis van iemand die echt in zijn eigen leven heeft meegemaakt hoe eigenwijs, hoe eigenzinnig je zelf kunt zijn en wat God door zijn genade in jouw of in mijn leven doet. Nebukadnezar kwam tot inkeer en heeft een brief geschreven over zijn falen, over zijn eigenwijzigheid. Wanneer is de laatste brief uit jouw pen gevloeid dat je het had over jouw fouten en over jouw eigenwijzigheid en over jouw hoogmoed? Dat is het laatste wat we schrijven, weet u wel. Nou, het gaat ons goed hoor. Ja, het gaat ons goed. Ja, we hebben nog een vakantie geboekt. Snap je, we slaan heel makkelijk al die eigenwijzigheid over en laten het gewoon staan, want iedereen is zo. Nou, dat is ook zo, dat klopt. Maar is dat een excuus, omdat iedereen zo is, om het dan zomaar te laten? Of moet je een keer durven zeggen, dit is fout. Wij moeten van die hoogmoedige houding af. Wij moeten van onze troontjes af. Nou, misschien heb jij een troontje die zo hoog is als een plaatsstoof of een ander klein dingetje. Maar het doet niet de zaken hoe hoog die troon is. Je moet er wel af. En we moeten allemaal durven zeggen met Nebukadnezar, nu verheerlijk ik God de Allerhoogste. Hij heeft het gedaan. En als er één heeft beantwoord aan de inhoud van Daniël 4, dan is het de Heer Jezus. De koning der koningen, de Heere der heren. En hij is door God verhoogd, buitengewoon. Ja, dat kreeg het omgekeerde. Dus hij heeft van het allerhoogste niveau zich verlaagd tot het allerlaagste niveau. De mensen gelijk geworden, uiteindelijk naar het kruis gegaan om zich daar te laten vermoorden, zou ik willen zeggen. Maar te laten oordelen op een enorme manier. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. Die verhoging, die wordt niet door mensen gedaan, dat wordt door de Heere gedaan. En die verhoging die jou ten deel valt, komt bij jou zelf vandaan. Hij gaat je verhogen. Hij gaat je eren. Jij krijgt gezag over 10 steden of over 5 steden. Ik noem maar een taal en een tekst uit de Bijbel. Dat gaat gebeuren. Maar jij moet wel durven wat Nebukadnezar durfde. Ik, nou als ik naar mezelf kijk, dan ben ik net zo eigenwijs als Nebukadnezar. Ja, misschien zeggen we het wat meer polite, zoals dat heet vandaag. Een beetje, je moet wel voorzichtig zijn in je termen. En dan doen we net alsof wij heel erg devoot zijn en ondertussen bedoelen we precies hetzelfde. Nee, we moeten terug echt durven zijn, eigenwijs. Ik, me, the big number one. Het gaat om mij. En als dat gebeurt, dan heb je de les van Daniel 4 begrepen. En daarom staat het in Daniel, omdat het te maken heeft met de zegen voor de wereld, voor de volkeren. Het heeft te maken met de zegen die Yahweh, die de Heere geven wil door jou heen vandaag in jouw omgeving. Dus daar waar jij gezet bent, waar jij een taak hebt. Wie kunnen dat doen? Nou, dat kunnen alleen mensen doen die nieuw leven hebben. Die leven uit God hebben. Mensen die geen leven uit God hebben, die zullen zich niet verloochenen, die zullen zich niet vernederen, die zullen niet tot op de bodem gaan. Dat kan alleen maar door het geweldige werk van God, de Heilige Geest in jou. Dit nieuwe leven mag beleefd worden, mag geleefd worden en het zal zegen brengen. Daar ben jij ook op jouw plek een boom met vrucht, met bladeren, waar schaduw is en waar een schuilplaats gevonden wordt. Dan kunnen mensen bij jou komen, dan mag ik bij jou schuilen. Er zijn liedjes over, er zijn gedachten en gedichten over. Dat gaat gebeuren. En dat schuilen bij de Heer Jezus. Weet je, het staat er heel mooi in Jesaja 4. Als u dat ooit erbij wilt voegen, doe dat. Dat de Heer iemand laat uitspruiten. De spruit van Yahweh, die Yahweh zelf is. En daar zal die iemand een hut zijn ter bescherming en een schuilplaats voor mensen die zorgen. Daar heb je het. Dan is er ineens iets bijzonders. Dan is dat nieuwe leven in jou. Dat nieuwe leven. En dat komt in jou als je gelooft in de Heer Jezus. Dat nieuwe leven, dat is een zegen. Dan ben je een hut, een schuilplaats voor mensen om je heen. En dat maakt alles anders. Daniel 4 is een heel lang verhaal, een hele lange brief. Maar het heeft een buitengewone boodschap. En zeker met het oog op het kijken naar de Heer Jezus. Zeg dan eens, misschien met het lied uit de bundel Opwekking. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God. Als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Daar zie je de Heer Jezus. Dat is het. En jij en ik, nou, we moeten van onze troon af. Wat zouden we hebben? Wat hebt u, zei Paulus tegen de gelovigen, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Met andere woorden, alles wat je hebt, kwaliteiten, of het nou je spreken is, je zingen is, of je tekenen is, of musiceren is, of misschien voor kinderen iets bijzonders is. Alles wat je hebt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Nou, waarom beroem je je dan alsof je het al had? Als je het nu gekregen hebt, dan heb je het dus ontvangen. En dan zijn we eigenwijs omdat we iets hebben wat we van een ander gekregen hebben. We hebben alles gekregen. We kunnen eigenlijk van onszelf niks. Dat is een beetje tegendraads aan vandaag, want jij bent iets en je moet niet over je heen laten fietsen en jij bent heel bijzonder. Nou, ik geloof ook wel dat je heel bijzonder bent, dat geloof ik echt. Maar dat doet niets af van de gedachte dat we alles gekregen hebben en dat het van de Heer is. En als we het gekregen hebben, dan moet je je niet gaan beroemen alsof het van jezelf was. Je hebt het gekregen en je hebt het in beheer gekregen om het voor hem te beheren en om er winst voor hem uit te laten voortkomen. Dat is de insteek. Daniel 4 is een heel mooi hoofdstuk. Voor de kerstdagen, vind ik. Maar u kijkt naar de Heer Jezus. En u ziet precies wat Daniel 4 bedoelt. Daar zie je het helemaal. En als je dat ziet, dan ga je ook zeggen, Heer, misschien mag ik zelf een lichtje zijn. Misschien mag ik zelf een klein beetje zegen verspreiden. Misschien mag ik ook daar waar ik verantwoordelijkheid heb, wat dat ook is, een klein beetje laten zien van hem die zo'n gezindheid heeft. Nou, laat die gezindheid in u zijn, zo begint Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was. Die houding, die grondhouding, die moet ook bij mij aanwezig zijn. En de Heere wil dat geven. De Heere zegene jullie. En ik hoop dat je hele bijzondere kerstdagen hebt, en bijzondere dagen meemaakt, en bijzondere momenten meemaakt, door te kijken naar hem. Want hij is meer dan het bekijken waard. Hij is alles waard. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus, voor het volbrachte werk van hem, uw Zoon. Dank u wel dat hij zijn leven gaf, dat hij tot op de bodem wilde gaan, dat hij zijn leven wilde afleggen, dat hij dat niet geacht heeft, maar zich liet verachten en liet minachten en helemaal niet prat ging op zijn afkomst, maar het knecht wilde, het knechtschap, een knecht, een slaaf wilde zijn en wilde dienen. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Nebukadnezar heeft een brief geschreven dat hij tot inkeer kwam. En eigenlijk zegt hij, als ik zo hoogmoedig ben, dan ben ik gewoon een krankzinnig iemand. Dan kunnen we beter net zo goed bij de koeien van in het veld laten rondlopen. Dank u wel dat u ons leren wilt hoe we ons vandaag mogen gedragen. Tot uw eer en glorie en tot zegen voor ons allen, maar ook tot zegen voor onze omgeving. Misschien mogen wij dan het kleine hutje zijn of die kleine schouwplaats zijn, ook voor anderen, waardoor ze misschien zegen ondervinden. En dat komt niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat u in ons een werk wilt doen door uw Heilige Geest, waardoor anderen ook gezegend worden. We danken u voor dit voorbeeld uit het Oude Testament. We prijzen uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Bedankt broeder Dato. Prachtig hoe uit elk Bijbelhoofdstuk altijd weer de schijnwerper op Jezus gericht wordt. Vanuit soms de meest onverwachte hoeken. En toch ook wel confronterend enerzijds dat we eigenlijk allemaal zo'n klein Nebukadnezartje zijn. Hè, terwijl het voor ons gevoel misschien wel heel ver van ons afstaat. Maar met een beetje kennis van de geest erbij dan komen we zo ver. En dan mag hopelijk Jezus koning zijn in ons hart in plaats van dat we dat zelf zijn. Ik heb een tekst van een lied doorgekregen. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En de tekst daarvan lees ik op. De mensenzoon, de zoon van God, zal koning zijn. Jezus, hij offerde zichzelf, wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond. Hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens en haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister van de vredevorst verschijnt. Hij zal koning zijn, hij zal heerser zijn en regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Jezus, zo lief had Vader ons. Hij was Gods trouw, hij was Gods woord aan ons getoond. Jezus, beeld van Gods heiligheid wordt nu verhoogd. Wordt nu gekroond, hij is de Heer. En zijn koninkrijk kent geen grens en haar heerlijkheid kent geen eind. Nu de majesteit en luister van de vredevorst verschijnt. Hij zal koning zijn, hij zal heerser zijn. En regeren met macht en in gerechtigheid. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Zoals Nebukadnezar graag opschepte over zichzelf. Zo mogen wij met het lied opscheppen over Jezus, onze grote koning, op wiens komst we ook nu weer wachten. Ik heb doorgekregen van, de vorige keer heb ik het ook al vermeld, dat Alice Spruitenburg heel erg ziek is getroffen, is door leukemie, voor wie de vorige keer er ook was, die weet dat ze is ook een trouwe bezoekster, als ze stond ook vaak in de keuken. Dan misschien heb je een beeld bij haar. Ze heeft nu een hele zware periode waarin ze 2 keer per week bestralingen krijgt en we willen ook voor haar bidden. En er liggen ook strookjes met de naam van Alice en Erik en het adres. Dus neem zo'n strookje mee en schrijf thuis een mooie bemoedigende kaart. Oh, en ik zie op de tafels liggen ook al van die strookjes, dus neem daarvan mee. Schrijf een bemoedigende kaart naar ze, dan hopelijk krijgt ze ook op die manier troost en bemoediging. En nu wil ik graag danken en bidden. Trouwe liefdevolle Vader, dank u wel, ook weer voor dit samen zijn. Dank u voor wat u ons vanuit uw woord weer meegaf. Elke keer weer prachtige beelden die naar voren komen en die de grootheid van u laten zien, Heer Jezus. Wat zijn we rijk met u, wat zijn we dankbaar voor wat u wilde doen. U wilde werkelijk tot de dood toe gaan om ons te bevrijden. We zullen de eeuwigheid ervoor nodig hebben om u daarvoor te danken. Maar we beginnen er hier al mee en we prijzen uw naam. Heer, ik wil u ook hier bidden voor Alice Spruitenburg. Grote God, u weet wat ze doormaakt. Wilt u ook in haar leven de grote medicijnmeester zijn? Wilt u haar genezen? Wilt u grote wonderen doen? Heer, we weten dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En we bidden of u ook in haar leven niet alleen genezing wil geven, maar ook wilt laten merken dat u in alle dingen haar ondersteunt, haar troost, haar vader bent. Heer, we willen hier ook bidden voor Marco, die ook al zo lang last heeft van zijn darmen en van andere ongemakken in zijn lijf. Dat u ook hem genezen en heel dicht nabij zijn. Laat u ook hem merken dat u hem niet vergeet. Heer, zo bidden we voor ons allemaal. Wilt u ons veilig thuis brengen? Wilt u ons ook een goede adventtijd verder geven? Dat we rijkhalsend mogen uitzien naar de kerstdagen, maar ook vooral naar uw komst op de wolken. Zo prijzen we uw naam, we danken u en we bidden u om Jezus wil. Amen. Dato zal hier nog even blijven zitten als u nog wat vragen heeft of met hem wilt bespreken. Aan het eind op de tafel staat ook nog de bekende bus met de gleuf erin. Heel graag uw bijdrage. En we hopen elkaar op 17 januari, heb ik ergens zien staan. Maar er liggen ook flyertjes op de tafels. En aan het eind, dan kunt u die ook meenemen. Het is altijd de derde zondag van de maand. We hopen jullie allemaal de volgende keer weer te ontmoeten. Van harte God zegen en tot de volgende keer hopelijk.